Hartelijk welkom bij LGBT Plus Radio Show Culti Culti numero 103. Vandaag veel bevlogenheid en ook strijd in de uitzending, van Maya Angelou tot Mahmoud en Blanco. Mark Hesselink zal later in zijn Cultipedia vertellen over het tragische leven van de ultieme slagerkoning Rex Gildo. Zelf zal ik een column voorlezen getiteld De Stille Kracht, waarin ik aan de hand van twee recente roze films een ode zal brengen aan de vaak onvoorziene moed van feminine mannen. Maar nu eerst gaan we naar de hoofdgast, kunstschilder Wim Heldens. We praten over zijn werken, zijn inspiratiebronnen en fascinaties.
Koffie, lekker bakje koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo. Op de koffie bij
Wim Heldens. En vandaag zitten we midden in de schilderijen eens een keer bij Wim. Je woont hier en dit is ook je atelier?
Ja, dit is een oude winkelwoning. En die winkelruimte kan ik dus als een soort expositieruimte inrichten. Maar normaal is het daar een rotzooi, sta ik daar te schilderen.
Ja.
En hierachter is het, zoals je ziet, een beetje mijn eigen privémuseum.
En waar zit je zelf het liefst of het meeste?
Ik zit, als het donker is, zit ik in die stoel. En als het licht is, dan zit ik daar. Dan kijk ik, maar luisteraars, ik weet niet wat ik daar bedoel. Dan zit ik in mijn serre en dan kijk ik naar de vogels. Daar ben ik uitermate gefascineerd door.
Ja, je hebt een prachtige serre met heel veel licht wat hier naar binnen valt ook.
Maar het is een mooie dag nou, hè?
Ja, maar dus echt, ja, het is ook echt mooi, een hoog plafond hier. En dat is ook wel nodig, want echt flinke werken hangen hier.
Dit is een ideaal huis voor een kunstschilder, hè? Met hoge plafonds, veel licht.
Nou zijn het allemaal geschilderde portretten die we hier zien.
En ook een narratives, hè? Het schilderij wat achter jou hangt. Mm-hmm. Kan je moeilijk een portret noemen. Dat is meer, dat noemen ze in het Engels een narrative.
Want je vertelt een verhaal.
Ja, het zijn van die toneelstukjes allemaal. Of verhalen.
Maar wat ik ook heel bijzonder vind is... Ja, ik heb ze ook klein afgebeeld gezien. En dan denk je, ja, zijn het foto's? Of zijn het uitvergrote foto's? Maar het is allemaal dus geschilderd.
Ja. Dus bij mijn werk ook, dat hoor ik vaker... Mijn schilderijen, en dat kan ik niet vaak genoeg hardop zeggen, die moet je in werkelijkheid zien voordat je echt weet waar het over gaat. Van een foto komt dat niet echt over.
Nee, maar wat is voor jou dan het cruciale verschil tussen een fotoportret of een geschilderd portret?
Ja, dit is misschien heel raar, maar het is voor mij heel moeilijk om dat te beantwoorden. Omdat ik ben als kunstenaar altijd iemand, ik ben autodidact. Ik heb nooit een opleiding gehad, dus die hele intellectuele benadering heb ik niet zo. En ik ben meer iemand die het altijd deed. Ik stuifde altijd heel hard op af. En om achteraf te gaan vertellen waarom, wat is het verschil tussen een geschilderd portret en een foto. Ik weet het eigenlijk niet echt zo. Maar ik geloof dat ik het ook helemaal niet zo belangrijk vind om daar een antwoord op te hebben. Dat is meer voor andere mensen. Maar ik denk dat een geschilderd portret, dat je misschien zou kunnen zeggen, ik ben maanden met zo'n schilderij bezig. Dat de intensiteit die ik heb, de overgave, de liefde waar ik mee doe. Dat straalt er wel uit, dat komt wel in over.
Ja, jouw werkwijze. Jij bent niet één op één dat je iets wil bevriezen in een moment. Wat je hebt met een foto van alles moet precies op de goede plek. Er gaat gewoon veel meer tijd bij jou overheen. Ja. En wat ik me ook afvraag, anceneer jij ook dingen of de achtergrond
kiest? Het is al, als je naar die schilderijen kijkt, dan denk je dat het... Ja, dit stoot, maar dit is allemaal tot op de millimeter. De houding van de hand, hoe de stof loopt, hoe de plooien lopen. Alles moet voor mij in een schilderij, moet een verband met elkaar hebben, moet een bepaald ritme hebben. Dus daar wordt heel erg naar gekeken allemaal.
Gebruik je eigenlijk ook foto's als hulpmiddel?
Ja.
Maar meestal, ja, er zijn ook mensen die echt uren of maanden poseren voor jou.
Ik heb een hele lange periode... Van 1980 tot 1992 ongeveer heb ik naar model gewerkt. En daarna ben ik fotografie gaan gebruiken, omdat het uiteindelijk zo praktischer was. Mm-hmm. En tegenwoordig met de ontwikkelingen van digitale fotografie vind ik het wel zo prettig. Maar dan nog is mijn modellen klagen erover dat ik erg lastig ben als ze voor me moeten poseren. Zelfs voor die foto's.
Oh, oké. Okay. Ja, dat gaat maar door
en
door.
Ik ben een hele veel eisende regisseur. Ik weet precies wat ik wil. Ik ben heel ongeduurd. Ik ben ook helemaal niet aardig als ik dat doe. Het is echt van, nee, kijk deze kant op, beweeg niet.
Nee, millimeter hoger, ja. Zoiets. Heb je eigenlijk ook wel eens abstract geschilderd of dingen gemaakt? Het is allemaal figuratief. Allemaal mensen die je hier tegenkomen op...
Ik heb, toen ik 17 jaar oud was, ik schilderde altijd al, ik was bezig met gouache en zo en dat soort dingen. Ik kan me nog herinneren dat ik door de gouache, dat ik daar zeep doorheen mengde, want ik wilde dat het dikker werd, want ik wilde eigenlijk met olieverf schilderen. En toen hebben mijn ouders mij voor mijn 17e verjaardag een doos Talens olieverf gegeven. En ik denk dat ze na de hand er heel veel spijt van hebben gehad, want toen ben ik het ophouden. Maar ik heb toen van mijn 17 tot mijn 18e, heb ik werkelijk alle stijlen doorlopen die je maar kunt voorstellen. Dus ja, inderdaad, ik heb ook abstract geprobeerd. Ik kan jou dadelijk, kan ik je nog iets laten zien, want in mijn schuur staat een oud ding waar ik ook dingen in had geplakt. Het was eind jaren 60, begin jaren 70 was het.
Collage.
Ja, collageachtige dingen. Ja. Ik experimenteerde met alles. En toen was ik zo dik 18, bijna 19. En toen had ik al een paar keer zitten snuffelen aan figuratief schilderen. Maar ja, dat is wat moeilijker. Daar moet je een heleboel dingen voor kunnen. Maar uiteindelijk bleek wel dat dat gewoon mijn ding was.
En waarom is dat jouw ding?
Ik denk dat dat doodgewoon een kwestie is van je temperament en het specifieke talent dat je hebt. Eerst verzet ik me ertegen, want het is ontzettend moeilijk om te doen. Als je geen enkele opleiding hebt gehad, ik wilde handen tekenen en schilderen. Nou, dat is niet zo gemakkelijk.
Het ging ook tegen de tijdgeest in, denk ik. Ja,
ja, dat ook. Maar daar heb ik me nooit van aangetrokken. Mm. Ik was altijd erg iemand die zijn eigen gang ging. Maar ik merkte al heel snel, ik had een enorme gedrevenheid erin. Ik denk dat het gewoon zoiets is, ik ben met een bepaald talent geboren en daar heb ik gehoor aan gegeven. Dat was, toen ik vrij jong was, dat al heel duidelijk. En toen ik begin in de 20 was, toen maakte ik al gewoon echt duidelijk echt hele realistische dingen.
En hoe kun je dat talent omschrijven? Dat je heel realistisch... Wat je ziet dat je dat kan schilderen? Of hoe zou je dat omschrijven?
Weet je, mijn grootste talent, en dat vind je misschien heel raar dat ik het zeg, dat is niet mijn schildertechniek. Ik weet inmiddels, maar dat heb ik ook zelf geleerd doordat ik er jarenlang mee bezig ben. Mijn talent komt met een hele specifieke sensitiviteit, waarmee ik mensen waarneem of kan waarnemen. En dat kan ik in mijn werk uitdrukken. En natuurlijk, ik heb geen slechte schildertechniek inmiddels, kan ik zou kunnen zeggen.
Nee.
Maar toch is dat in feite minder belangrijk. Dat is alleen maar de vorm, dat is het gereedschap wat ik gebruik, de stijl waarin ik werk. Dat past bij mijn temperament, die aandacht heb ik. Maar waar het werkelijk over gaat, mijn werkelijke talent, is dat ik iets heel dieps kan oppikken van mensen. En dat kan ik je niet vertellen, maar ik kan het schilderen.
Alsof je door mensen heen kijkt, ja. Of dat je iets ziet wat een klik van een fotograaf niet ziet.
Nou, er zijn fotografen die het ook wel kunnen. Ik zie wel eens foto's van fotografen. Het is een vergelijkbaar talent die ook iets oppikken van mensen. Maar het is ook een heel vreemd fenomeen. Het is niet iets wat in mijn rationele brein zit. Ik voel iets aan van mensen. Terwijl ik tegelijkertijd iets helemaal niet doorheb van mensen. En als ik dan jaren later nog eens terugkijk naar een portret van iemand, dan denk ik van ja, maar ik heb het wel geschilderd. Dat is echt wat hij is.
Dus het gaat heel gevoelsmatig, ja, en onbewust, ja.
Mijn werk is allemaal heel erg intuïtief.
Wie hebben jou zelf geïnspireerd? Of jouw stijl?
In mijn jeugd was mijn beste jeugdvriend de zoon van een Limburgse kunstenaar. En ik kwam daar bij heel veel kunstenaars over de vloer. Ik kwam over de vloer bij Alfons Winters. Dat was de vader van mijn vriend. Ik kwam over de vloer bij Hans Truijen, Charles Eyck. Allemaal van die Limburgse kunstenaars. Ik kwam over de vloer bij Bertus Aafjes ook. In Hoensbroek. Maar zijn vrouw schilderde ook. En die mensen hebben mij allemaal heel erg destijds heel erg beïnvloed. En als ik daar in zo'n atelier kwam, dan wist ik dat wil ik ook. En na de hand waren het realistische kunstenaars. Was het Co Westerik, Karel Dillink natuurlijk, daar begon het mee. En dan na de hand begint echt de klassieke. Caravaggio en Johannes Vermeer zijn twee van mijn grote voorbeelden.
Rembrandt?
Mijn grote helden. Rembrandt ook, maar minder dan Caravaggio. Waar ik bij Rembrandt heel erg van hou, is Rembrandt zelfportret. Daar ben ik heel gek op. Dat is een hele pure kunstvorm. Rembrandt heeft zichzelf zo vaak geschilderd, en dat kunstenaars voelen dat altijd aan, omdat hij geen gezeik wilde hebben met modellen. En omdat hij iets wilde uitzoeken met zijn talent. En het prachtige aan die portretten van Rembrandt is, daar zit geen spatje ijdelheid in. Hij schildert zichzelf keihard. Maar hij wil uitzoeken iets over zichzelf, maar ook iets over zijn talent.
Heb jij eigenlijk veel zelfportretten gemaakt? Ik zie ze hier niet hangen.
Er hangt er eentje een ouder in mijn atelier. Ik heb mijzelf af en toe wel eens geschilderd. Maar in mijn geval is het zo. Ik kan jou dadelijk een zelfportret laten zien. Dat is een interessant zelfportret met wat ik ga vertellen. Mijn zelfportretten heb ik meestal gemaakt in tijden van crisis, depressie, gebroken hart. Dus het is niet zo goed teken als Wim zichzelf aan het schilderen is. Het laatste zelfportret...
En nu gaat het nog wel redelijk goed met je.
Ja. Het laatste zelfportret wat ik heb gemaakt, heb ik voor mijn vriendje geschilderd. Toen werd hij 50. En dat heb ik niet geschilderd vanuit depressie. Dat heb ik echt geschilderd voor hem. Hij heeft een heel huis vol met schilderijen van zichzelf. Ik zei, iedereen denkt dat jij een vreselijke narcist bent. Je moet een keer wat anders aan de muur hebben hangen.
Dus ik heb, maar de realiteit was dat hij voorhanden was. En je, zijn schoonheid en een soort muze voor jou. Ja. Dus hij moest wel poseren.
Ja. Hij wilde het ook altijd heel graag, hoor. Ja.
Hebben jullie elkaar ook op die manier ontmoet ooit?
Nee.
Ja.
We hebben elkaar ontmoet zoals dat veel gaat via het internet. En dat weet je genoeg. En hij zei tegen mij, hij stuurde mij een e-mail. En hij zei iets over mijn ogen. En toen dacht ik van, nou, ik ken dat profiel, maar waar hij mijn ogen heeft gezien, dat is van alles te zien op dat profiel. Maar waar hij mijn ogen heeft gezien, dat weet ik niet. En toen ben ik terug gaan kijken en dacht, oh ja, dat is een gezichtsfoto op. Hij heeft gelijk, ja. Maar ik vond het wel heel aandoenlijk. Ik vond het heel schattig dat hij het over mijn ogen had. Mm-hmm. Had het over een heleboel andere dingen kunnen hebben.
Over ogen gesproken, van achter jou prijkt hier een prachtig portret van Sylvana Simons, die mij aankijkt hier. Kun je daar wat over vertellen?
Je weet dat jij dat nu ziet voordat het onthuld wordt.
Ja, het is schilderij... een enorme eer. Dat is echt...
Ja. Het schilderij is al een jaar klaar. Maar we waren met corona en dan... Sylvana heeft het verschrikkelijk druk. Dus die is nog niet langs geweest. En we waren ook samen met de galerie aan het wachten voor een goed moment om het schilderij te onthullen. Het wordt overmorgenavond op de First Art Fair wordt het onthuld. Maar wanneer jullie dit uitzenden is het dan al bekend.
Ja.
Een tijd geleden wilde ik beginnen aan het schilderij wat je in het atelier hebt gezien. Die mensen aan de tafel. Dat schilderij heet Thinking of Holland. En dan het op mijn manier, ik wil een schilderij maken met Nederlandse elementen erin, waarin iedereen een andere huidskleur houdt. En dat is echt dus een element waar de bijeenpolitieke partij over gaat, over inclusiviteit. Mm-hmm. Ik kende Sylvana toen nog helemaal niet, maar ik bewonderde haar wel. En een van de jonge mensen met wie ik werkte, die zei toen tegen mij, dan zou je Sylvana Simons moeten vragen, omdat ik midden in het schilderij een vrouw als hoofdfiguur wilde zetten. En mijn commentaar daarop was, ja, dat lijkt me een fantastisch idee, maar dat is een bekende Nederlander met een drukke agenda, dat gaat dus echt helemaal nooit lukken. En toen zei hij tegen mij, maar ik heb haar e-mailadres, je kan het er in ieder geval vragen. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb haar toen een e-mail gestuurd van het Bonnefoy. En daar kreeg ik een hele leuke, warme reactie op. Echt zeer enthousiast, dat ze zich zeer vereerd voelde. Ik dacht, zo, dat is een leuk contact. Vervolgens lukte het met die afspraak voor dat schilderij natuurlijk helemaal niet, want het is veel te druk voor.
Nooit tijd, nee. Ja.
En toen het schilderij klaar was, heb ik haar weer benaderd en haar per e-mail laten weten van, ik weet dat je daar veel te druk voor had, maar dit schilderij moet je echt zien, want dat gaat ook over waar jij mee bezig bent. Toen is het een keertje langsgekomen en toen bleek dat het enorm klikte. We hebben met elkaar enorm gesprek. En toen is het idee ontstaan dat ik een klein portretje van haar zou maken. En je ziet, ik ben een beetje overboord gegaan. Het is een beetje groter geworden.
Het is levensgroot volgens mij.
Toen zij kwam poseren, ze heeft 2 keer voor mij geposeerd. Toen bleek dat wij enorme connectie met elkaar hebben en het schilderij werd ook steeds groter. En het schilderij heet Still I Rise, naar het beroemde gedicht van Maya Angelou.
Ja, fantastisch, ja.
You may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust, I'll rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Just because I walk as if I have oil wells pumping in my living room. Just like moons and like suns with the certainty of tides. Just like hope springing high, still I rise. Did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes. Shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries. Does my sassiness upset you? Don't take it so hard just because I laugh, as if I have gold mines digging in my own backyard. You can shoot me with your words, you can cut me with your lies, You can kill me with your hatefulness, but just like life. All right. Does my sexiness offend you? Oh. Does it come as a surprise that I dance? As if I have diamonds at the meeting of my thighs. Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past rooted in pain, I rise. A black ocean leaping and wide, welling and swelling and bearing in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak miraculously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave, I am the hope and the dream of the slave. And so, wow. There I go.
Toen ik wist dat ik Sylvana kon gaan schilderen, was dat voor mij, behalve dat ik Sylvana uitermate sympathiek vind en zeer op haar gesteld ben en grote bewondering voor haar heb, was het voor mij ook een mogelijkheid om als kunstenaar te laten zien aan welke kant ik sta. De voorman van dat ranzige partijtje, wat zichzelf het Forum tegen de democratie, zeg ik. Want ze zijn echt niet voor de democratie. Die meneer heeft een keer in een televisieprogramma bij Eva Jinek, heeft hij mijn werk zitten verdedigen. En daar was ik niet zo blij mee. Toen dacht ik van, ik heb geen zin om bij deze club getrokken te worden. En ik vind dat ik met het schilderen van dit portret duidelijk kan laten zien aan welke kant ik sta.
Je voelde je een beetje misbruikt?
Ik voelde me een beetje misbruikt, ja. Ik had zoiets van...
Wat zag hij dan in jouw werk? Of wat...
Ja, dat is het unieke eraan, dat hij natuurlijk helemaal niks van mijn werk begrepen heeft. Dat is natuurlijk zonneklaar. Want als je één blik op mijn werk gooit hier in deze ruimte, dan zie je meteen dat het werkelijk heel erg haak staat op het vastgestuurde gedachtegoed van zo'n clubje.
Ik vind het ook helemaal niet boreaal vooral. Ik zie veel te veel kleur eigenlijk. Nee, maar
voor mij was het dus een leuke zo, van dat laat ik even zien. Mm-hmm. En verder heb ik een tijdje lang, dit is een tijd geleden, ik ben er al sinds 2015 weg. Ik heb een jaar of vijf bij een hele grote Nederlandse galerie gezeten. Dat was een hele slechte ervaring. En die galeriehouder heeft op een gegeven moment tegen mij gezegd, en dat vergeet ik nooit meer, wat hij letterlijk tegen mij zei. Ja, maar Wim, jij schildert ook veel te veel mensen met een donkere huid. Dat willen onze klanten niet aan de muur hebben hangen.
Nou,
hij had me niet bozer kunnen maken.
Ja.
En bovendien was het ook een hele domme opmerking, want ik ben alleen maar radicaler en fanatieker geworden. Dus in dat licht vond ik het ook heel erg leuk dat ik de kans kreeg om Sylvana te schilderen, die natuurlijk een symbool is voor een heleboel dingen.
Maar het is dus ook meteen een fuck you en een steunbetuiging.
Het is een statement voor mij ook. En ik laat daarmee ook, ik krijg de gelegenheid ook om duidelijk te laten zien als kunstenaar. Kijk, ik vertel het nou allemaal, maar ik hoef het er niet bij te vertellen. Mm-hmm. Ik hoef het schilderij alleen maar op te hangen en dan weet je waar het over gaat.
Ja. Waar ben je naar op zoek als je aan het schilderen bent?
Maar ja, dat is een hele goede vraag. Ik zoek naar intensiteit en naar verdieping. Het begint heel technisch. Ik moet hele technische dingen doen. En gaandeweg komt dat dan. Ik weet dat het misschien heel esoterisch of zweverig klinkt. Maar wanneer ik aan het schilderen ben, kan ik mensen voelen. Ik voel het echt in... Ja, mijn oudste zus zegt dat het in je hartchakra, dan moet je het ook voelen. Ik kan mensen ervaren op een manier als kunstenaar. Dus. En dat is weer iets wat ik niet moeilijk in woorden kan uitdrukken. Maar daar ben ik altijd naar op zoek. En ik ben op zoek naar wat mij raakt in mensen.
En hoe moet ik me dat dan voorstellen? Terwijl iemand poseert... Ben je dan de hele tijd in gesprek of ben je juist stil of muziek op de achtergrond?
Als mensen voor mij poseren is er geen muziek bij, dat zou storen. En tegenwoordig poseren mensen dus vrij compact. Ik maak foto's van mensen. Mensen poseren voor mij niet meer voor het daadwerkelijke schilderen. Maar wanneer ik dan aan het werk ben met dat fotomateriaal, dan heb ik wel muziek aan staan. Maar dan gebeurt dat wel. Het gaat bij stukjes bij beetjes wanneer ik iemand schilder. Gaandeweg kom ik steeds dieper in iemands ziel.
En raak je dan in trance?
Ja. Ja, er is een bepaalde trance, wat ze flow noemen ook. Mm-hmm. Ik kan echt van schilderen heel high worden.
Ja, wauw, ja. Nee, je komt allerlei dingen van mensen te weten, zodoende. Is het soms ook niet erg confronterend dat mensen denken, ik wil helemaal niet dat je dit weet van mij of ziet?
Er zijn hele goede vrienden van mij die absoluut nooit door mij geschilderd willen worden. Want die zeggen dan van, jij fileert mijn ziel, daar heb ik helemaal geen zin in. Gaat bij mij niet gebeuren. En dan zijn er mensen die er wel tegen kunnen. En dan zijn er ook wel eens mensen die ervan schrikken, die eraan moeten wennen. Meestal is het zo dat mensen op de duur er wel aan wennen. Maar ja, je hebt allerlei verschillende reacties. Nou moet ik daar wel bij zeggen dat ik de laatste jaren dat wel voor ben. Dat ik de laatste jaren zelf erg veel keuzes maak met wat ik wil schilderen. Ik doe nog maar weinig opdrachtenwerk, ik doe veel vrij werk. En dan heb ik te maken, als ik vrijwerk maak, dan ben ik gewoon degene die de dienst uitmaakt. En mensen zijn mijn model en ze weten ook waar ze aan beginnen. Wat dat betreft misschien wel interessant het portret van Willem. Dat is wel interessant. Kijk, Willem is een performer. Willem de Bruin is een performer. Hij is hiphopartiest, geloof ik. Maar ik weet niet of hij is een performer en hij is ook acteur. En toen hij voor mij poseerde, zat hij niet in een goede stemming. Hij had last van depressies.
Oh.
En ik vroeg toen aan hem, vind je dat niet een probleem? Want dat ga je zien in het schilderij. Toen zegt hij helemaal niet, we gaan er helemaal voor. Kijk, dat is het ideale model voor mij.
Hij grijpt zich naar het heel een beetje.
Er zit een heel, dit is een dramatisch portret echt. En hij gaf zich ook helemaal in die sessie. En dat vind ik dus fantastisch wanneer iemand dat doet.
Ja, jammer dat de luisteraars het nu niet kunnen zien. Want het, ja, het zegt meer dan 1000 woorden. Ja. Wanneer vind je een werk echt geslaagd?
Dat is een hele moeilijke vraag bij mij. Want ik ben een verschrikkelijke perfectionist. En de bijwerking daarvan is wanneer ik klaar ben met een schilder. Op een gegeven moment is alles gedaan. Hè? En dan ga ik nog een tijd lang dingetjes veranderen. En dan ben ik verschrikkelijk geobsedeerd. En daarna vind ik het totale shit. Dan denk ik dat ik er niks van kan. Dat ik de slechtste kunstenaar in de wereld ben. En mijn vriend die zegt dan altijd tegen mij. Mijn vriend is Amerikaan. En zegt, oh, we're right on track, zegt hij dan. En dan zegt hij, je moet het omdraaien. En dat heb ik ook van hem geleerd. Ik zet het dan omgedraaid tegen de muur. En dan probeer ik er een paar dagen niet naar te kijken. Dat lukt niet altijd, maar dat is de enige methode. En de eerste dag nadat ik klaar ben, heb ik stevast een depressie. En het stomme is dat ik dat van mezelf weet. Dan ben ik hartstikke down, dan vind ik niks meer goed en leuk. En dan kijk ik er na een paar dagen naar en denk, ach, zo slecht is het niet.
En is dat dan een zwart gat of is het puur perfectionisme?
Ik val in een zwart gat. Het schilderen is de reis naar Ithaca. Hè? En als je er aankomt, dan is het niks meer.
Ja.
Wat ik ook doe om het op te lossen, is gewoon aan het volgende schilderij beginnen.
Wat zeggen jouw werken over jouzelf? Dat is een beetje een cliché van, nou, ieder portret is ook een zelfportret.
Nou, ik denk dat dat heel erg waar is. Mijn portretten laten mijn sensitiviteit zien. Ik ben, zoals dat tegenwoordig heet, netjes uitgedrukt worden. Ik ben ernstig hoogsensitief. Dat heette vroeger overgevoelig, maar dat zeggen we niet meer.
Sommige mensen zeggen dat nog steeds, maar ja, dat...
Nee, daar heb ik jeugdtraumas van. Maar ik denk dat je in mijn portretten mijn sensitiviteit kunt zien voor mensen, ja.
En ook jouw homoseksualiteit? Is het voor jou überhaupt een thema?
Ik ben inmiddels daar zo vrij in en zo geëmancipeerd dat ik daar niet mee bezig ben in die zin. Maar ik denk dat het wel zo is. En ik merk ook, ik heb er een voorliefde voor om homoparen te schilderen bijvoorbeeld. Wat ik nog steeds heel graag wil doen. En ik heb een stel op het oog, dat is een vrouwen-echtpaar te schilderen. Mm-hmm. En kijk natuurlijk ook vanuit een bepaald perspectief. Je ziet in mijn schilderijen waar je een beetje gezinsschilderij achter jou en andere dingen. Dan zie je een beetje gezinsachtige situaties, maar die zijn wel vanuit mijn perspectief geschilderd. Vaak alternatieve opstellingen, alternatieve constructies.
Regenboogfamilies.
Ja, precies, dat bedoel ik. Alles door elkaar heen. En ik heb mijn eigen partner natuurlijk heel vaak geschilderd. Ja, daar moet je toch wel aan kunnen zien dat ik van hem hou op een bepaalde manier, lijkt mij. Hè?
Nu heb je meer tijd de laatste tijd. Je bent met pensioen ook.
Nou, ik heb niet meer tijd.
Nee? Nee. Ja, je hebt evenveel tijd.
Ik werk nog steeds keihard. Alleen het grote verschil dat ik AOW heb. En dat verandert mij, heeft mijn leven al veranderd.
Want dat is heel recentelijk, is dat?
Dus nu, ik word 68, dat is nou 1,5 jaar heb ik AOW. Nou, ongeveer zoiets. En dat hoor ik van alle kunstenaars van mijn generatie. Dat is een grote zegen. Niet dat ik niet van mijn werk kon leven. Ik ben een succesvolle kunstenaar. Dus. Maar doordat ik een vast inkomen heb, is de druk van de ketel. En dat geeft ontzettend veel rust in de tent. Ik kan vrijere keuzes maken ook.
Daarnaast dus je doet ook, daarom ook minder nu in opdracht?
Nou, weet je wat? Ik heb het al jarenlang gezegd. Voordat het gebeurde, ik zei, dan zal je zien als ik je AOW krijg, begin ik ook nog eens goed te verkopen. Dat is dus ook nog gebeurd. Dus... Je hoeft je over mij geen zorgen te maken, zoals ik zou zeggen. Dus ik hoef ook geen opdrachten te doen. Dat wil niet zeggen dat ik het niet zou doen als er een opdracht voorbij zou komen waar ik wat mee zou kunnen. Dan zou ik er absoluut voor openstaan. Maar ik hoef het niet per se te doen.
Ja, je bent ook gelauwerd. Je hebt 2 belangrijke prijzen gewonnen. Ja. Voel je je gewaardeerd?
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb, zoals dat een kunstenaar beaamt, ik heb een gigantisch ego en ook last van mateloze ijdelheid. Dus het is nooit genoeg. Maar nadat ik de 2e prijs, ik heb dus de B.P. Porter Award gewonnen, dat is 11 jaar geleden. En ik heb onlangs, dat weten in Nederland niet zoveel mensen wat dat is, de Mod Portrait gewonnen. Dat is in Spanje, onder auspiciën van het Nieuwe Realisme Museum Meam in Barcelona. Daarmee heb ik de 2 grootste portretprijzen ter wereld op mijn naam staan. Ja, daar ben ik wel heel trots op.
Ja.
Daar ben ik wel heel trots op. En een van mijn vrienden, een oude vriend van mij uit New York, die zei tegen mij een tijdje terug. En die schreef het in van die letters met punten ertussen, hoofdletter met punten. Die zegt, you have perseverance. You, nee, wat zei hij nou? Ik ben even het woord kwijt.
You, grit.
Hij zei zoiets van, je bent zo'n ontzettende doorzetter. En het is heel leuk, ik weet het wel, maar als een ander dat op die manier van je zegt. Hè? Want ik ben ook heel veel afgewezen. En in Nederland ben ik overal de deur uitgekeken. In Nederland wil ik nooit zo vlotten.
Wat is dat toch dan?
Ik denk, naarmate ik ouder word, neem ik dat steeds minder persoonlijk. Vroeger had ik daar wel eens problemen mee. Maar naarmate ik ouder word, begin ik steeds meer te begrijpen. En ik heb natuurlijk ook, ik heb heel veel successen en grote successen geboekt in het buitenland. Ik heb werk in de collectie van de National Portrait Gallery in Londen. Dus ik heb het al een eind geschopt wat dat betreft. Maar ik denk dat het uiteindelijk gaat over cultuurverschillen. Nederland is een klein land. Het is een land dat zijn culturele wortels kent in Calvinisme en koopmansgeest. En die circuitjes zijn gewoon hier heel erg klein. En dan krijg je een kliekjesmentaliteit. En daar past een kunstenaar zoals ik, die toch redelijk ongebruikelijk is en die niet aansluit bij groepjes of bij stromingen, daar kunnen ze dan niks mee. Mm. Valt mij ook op dat Nederlandse kunstbureaucraten, zoals een vriend van mij dat noemt, reageren nogal snel heel heftig, vijandig, fel op mijn werk. Heel negatief. Echt buitensporig negatief. Dus daar is iets mee. Ze voelen zich aangevallen of bedreigd of zo. Ik weet niet wat het is. Hm. En naarmate ik succesvoller word, worden ze kwaaier.
Oh. Woedend ondertussen.
Ja, ik heb een paar woedende reacties gehad van mensen. Die helemaal niet. Heel, volledig onnodig, maar.
Waar wil je je de komende jaren op concentreren?
Je ziet het boekje voor je liggen. Hè? Dat heeft Wim Helders Heroes. Die titel die komt van mijn publicist, die ook een hele goede vriend van mij is. We zaten dus naar een titel te zoeken. En toen Jan van Galerie Mooi mij de voorkant van het boek liet zien, toen viel bij mij het muntje. Toen dacht, dat is wat ik wil doen met mijn werk. Ik wil mijn helden schilderen. Ik wil de mensen schilderen die mij raken. En ik wil heel graag, wat ik heel graag doe in mijn werk, is dat ik mensen wil schilderen die in deze wereld een paria-status hebben. De jongeman die voor op dat schilderij staat, die behoort tot de armste laag in Oeganda. Dat zijn mensen die moeten leven van $2 per dag. Ik heb heel intensief contact met hem. Dat zijn het soort mensen die ik op de kaart wil zetten in mijn schilderijen. Dat is, geloof ik, wat ik het liefste doe. Het soort mensen waarvan andere mensen denken dat ze er niet toe doen. En als je dan aan de binnenkant ziet hoe hard deze mensen werken, wat heroïsche prestaties zij soms leveren, die kant wil ik op met mijn werk. Een soort, misschien een moderne vorm van een sociaal realisme.
Ik moet ook denken aan dit portret van een oma waar je ook een prijs voor hebt gewonnen.
Dat is het portret, dat heet Jaja. In Oeganda, de lokale taal, heet Luganda. En Jaja betekent grootmoeder. Dat is een koosnaamje voor grootmoeder. En deze vrouw, daar ben ik ook ongelooflijk van onder de indruk, die heeft haar kleinkind grootgebracht nadat haar dochter en haar schoonzoon zijn omgekomen tijdens een auto-ongeluk. Toen die jongen nog een baby was. En dan in een afgrijzelijke armoede. En die jongen is echt een juweel. En ja, dat soort mensen, van die stille helden waar niemand naar omkijkt. Hij vertelde mij ooit, want we hebben hele intense gesprekken over het leven met elkaar. Hij vertelde me, hij zei, Grandpa never laid a hand on me, she never hit me. Mm-hmm. En dat vind ik heel, zeker in zo'n land, hè, vind ik dat heel bijzonder.
Ja, dat is echt, je moet het echt zien, kracht.
Het portret hangt vanaf 1 juli in het Meam in Barcelona. Oh, okay. 1 juli is de prijsuitreiking en dan hangt het daar geloof ik 2 of 3 maanden of zo.
Waar kunnen mensen meer dingen van jou in levende lijven zien?
En niet zoveel. Ja, je kan hier bij mij thuis komen kijken als je lief tegen me bent. Dat wil ik ook nog wel eens doen.
Kan ik van harte aanbevelen.
We krijgen natuurlijk de First Art Fair, maar dat is, als dit interview wordt uitgezonden, is dat al voorbij. Mm-hmm. Dus we gaan vanaf donderdag gaan we heel veel nieuw werk laten zien op de beurs. En daar kijk ik heel erg naar uit. Dat is 4 dagen met allemaal nieuwe schilderijen. En dus in Barcelona en voorlopig niet zoveel.
En nou ja, je hebt het boek hier Heroes en je hebt ook een site met heel veel prachtigs daarop. Waar kunnen mensen jou online vinden?
Mensen kunnen wij vinden online wimheldens.com, zeg ik in het Engels. Hè. Daar is ook een link naar het boek, maar je kan ook gewoon mijn naam googelen, kom je er ook hoor.
Oké, nou ja, ik wens je heel veel plezier met de Art Fair en heel veel succes nog.
Dank je. Keeps moving on.
Terwijl de actualiteit lijkt te zijn vergeven van het bodemloos bloedvergieten en de genadeloze genocide in Oekraïne, klamp ik me vast aan de stille kracht. Terwijl we om de oren worden geslagen met voorbeelden van brute overmeestering, zoek ik mijn toevlucht tot toonbeelden van hoe het ook anders kan. Een belangrijke mededinger naar de Oscar voor de beste film van het afgelopen jaar was The Power of the Dog. Geregisseerd door Jane Campion met in de hoofdrollen Benedict Cumberbatch en Kirsten Dunst, was het een verfrissend commentaar op giftige mannelijkheid. Hoewel we als kijker aanvankelijk meegesleept worden in de destructieve stoerheid van het personage Phil, een zelfhatende homoseksuele man die zijn gevoelens overschreeuwt door zijn schoonzus en haar zoon te tyranniseren, bloeit de sympathie al snel op voor zijn nemesis, de jonge Peter Gordon. Hij is androgyn, beweegt zich elegant en maakt beeldige bloemboeketten van papier. Hij wordt belachelijk gemaakt, belaagd en geplaagd, maar vervolgt steeds met opgeheven hoofd zijn weg. Het is een bescheiden en stille rol, maar een cruciale. Om zijn moeder te beschermen, brengt hij een plan ten uitvoer waarmee hij uiteindelijk veel weet weg te vagen. Een andere stille held openbaarde zich voor mij in de Braziliaanse nominatie voor beste niet-Amerikaanse film, Deserto Particular. Deze film lijkt in eerste instantie te gaan over Daniel, een door gewelddadig gedrag in opspraak geraakte politieman die op zoek gaat naar zijn vrouwelijke geliefde die hij ontmoette via internet. Gedurende het verloop wordt de focus echter verlegd naar degene waar hij zo naar smacht. Zijn geliefde blijkt geen vrouw, maar een jonge man in drag te zijn, genaamd Robson. Deze Robson, tenger als hij is, blijkt fysiek uiterst sterk gezien het vele gesleep met zware zakken, groente en fruit op de markt waar hij werkt. Robson toont zich ook emotioneel sterk, koelbloedig, onverschrokken en bovenal trouw aan zichzelf, waar Daniel, bibberend en trillend voor zijn eigen gevoelens, het onderspit delft. Als je het eenmaal ziet, kun je er niet meer je ogen voor sluiten. Ogenschijnlijk niet-masculine mannen die moediger en daadkrachtiger blijken dan hun zogenaamd stoerdere tegenpolen. Ik moet dan bijvoorbeeld ook denken aan Dandy Truman Capote, die andere mannen stevast liet winnen bij handje drukken, terwijl hij ze allemaal makkelijk de baas had gekund. Of in Nederland iemand als Mark-Marie Huibrechts, die vaak belachelijk wordt gemaakt om zijn hoge, schelle stemgebruik, maar die getuigen onder meer zijn reacties in zijn podcast met Aaf Brand Korstius, zich nooit de kaas van het brood laat eten en iedere vorm van kritiek met verf weet te pareren. Of wat te denken van ons aller Dolly Bellefleur, alter ego van Ruud Douma, die ooit heel scherp en geestig stelde: het haantje van vandaag is de plumeau van morgen. En zo is het. Moedig voorwaarts.
Ho sognato di volare con te, sono bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se il senso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così. Non toccare i brividi, a volte non si esprimermi. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. E ti vorrei rubare un cielo di perle. E pagherai per andar via. Accetterei anche una bugia. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. E mi vengono i brividi, brividi, brividi. Tu che mi svegli il mattino, sporchi il letto di vino, tu che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vipe. E tu sei il contrario di un angelo. E tu sei come un pugile all'angolo. E tu scappi da qui, mi lasci così. Non tocco nei brividi, non toccare i brividi, a volte non si esprimermi. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. E ti vorrei rubare un cielo di perle. E pagherai per andar via. Accetterai anche una bugia. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre.
Voor cult, camp, kitsch en curiosa met Mark Hesseling.
Wow, wow. Ja, wir spielen ein Liebespaar und das fällt uns nicht so sehr schwer. Und wir hoffen sehr, dass der Film ein Erfolg wird, ein Schlager.
Aber es ist doch schon bereits ein Schlager.
Jetzt dreht die Welt sich nur um dich. Das wird für mich nie anders sein. Denn diese Welt ist ohne dich ganz ohne Glück und Sonnenschein.
Schenk mir ein Bild von dir.
Gern nimm dir dieses hier. Das soll ein Souvenir sein.
Ich schau mir's täglich an.
So wird's womöglich dann einmal ein Talisman.
Wunderschön.
Süß, hè?
Süß.
Schattig, ja. Nou,
suikerzoet.
Dit hele schattige koppeltje wat je hier zag, dat waren Gitte und Rex. En die Gitte, dat was een van oorsprong Deense zangeres, Gitte Henning. Meestal was ze bekend als kortweg Gitte. Nog altijd zeer bekend in Duitsland. Maar deze Cultipedia gaat over Rex. Want dat was namelijk Rex Gildo.
Die jonge man die we net hoorden.
Ja, die we net hoorden en ook zagen. Want ja, we hebben helaas geen beeld op de radio, maar wij hebben net even een filmpje
live,
gekeken.
Ja, achter de schermen. Mark die laat altijd alles ook zien. Dus, ja.
Wat denk jij als jij hem ziet? Wat omschrijf
hij
hem?
Ziet er heel onschuldig en schattig uit. Maar ook ja, dat je meteen denkt alsof je het uit heeft gevonden.
Ja,
heel... een jonge homo man.
Nou,
een ideale schoonzoon.
Ik zou zeggen in de eerste plaats voor ja, een ideale schoonzoon. Ja, een hele mooie man. Laten we daarmee beginnen. Gewoon een knappe man, maar knap op zijn Duits.
Dus dat is knap op zijn Duits?
Ja, Duitsers houden van heel clean, op het plastic af, hagelwitte tanden, gitzwarte haren. Helemaal perfect in de kleren. Geen kreukeltje, geen vlekje. Helemaal smetteloos.
Een beetje een Disneyprins eigenlijk. Daar lijkt hij ook
ja,
op.
Ja, ja, glad. Op het plastic af. Daar houden Duitsers van. Maar vergis je niet. Die Rex Gildo die kon echt wel wat. Hij was een hele goede danser. Hij kon ook echt zingen. Hij kon ook acteren. Hij is ooit begonnen als acteur in de vroege jaren 60 in de films van Connie Froboos. Ouderen die zullen haar echt nog wel kennen. Vooral
als zangeres ook,
zangeres, toch? Ja. Ja. Ze heeft aan het Songfestival meegedaan met Zwei kleine Italiener.
Oh, ja.
Maar zij was in de vroege jaren 60 echt onbetwist de grootste tienerster in Duitsland. En zij maakte allemaal van die films, ja, een beetje van die Elvis Presley films. Weet je wel, van die tienerfilms met hele onbenullige verhaaltjes, maar wel met veel muziek, veel dans. En daar heeft Rex Gildo, toen nog als Alexander Gildo, zijn doorbraak gehad. Nou, op een gegeven moment was dat met die Connie Froboos was het een beetje over. En toen heeft hij een duo gevormd met die Gitte Henning, die wij net zagen en hoorden. En daar is hij heel populair mee geworden. Zij waren echt zo'n Duits droomduo. Zij was natuurlijk heel blond, heel donker. En die Duitsers vonden dat allemaal heel mooi. Alleen dat is een beetje op een rare manier afgelopen. Want de platenmaatschappij die wilde heel graag het sprookje hoog houden dat zij ook in het echt een koppel waren.
Ja.
En op een gegeven moment is in de pers gekomen dat zij zich verloofd hadden. En toen heeft die Gitte gezegd, dit gaat me te ver. En toen is zij ermee gestopt. Ze heeft de stekker eruit getrokken. En toen wilde Rex solo doorgaan. Dat ging nog niet zo makkelijk. Hij heeft in 1969 meegedaan aan de Duitse voorronde voor het Songfestival. En dat is een grote mislukking geworden. Die geen enkele punt gekregen en is ook niet geselecteerd. Maar hij heeft daar wel Ralph Siegel leren kennen. En dat is een hele grote jongen in de Duitse muziek. Die heeft 21 Duitse Songfestival inzendingen geschreven. Waarvan,
oh, wow.
Ja, waarvan één winnende. En hij heeft dus een aantal nummers voor Rex Gildo geschreven die hele grote hits zijn geworden. En daarmee is Rex Gildo echt de slagerkoning geworden. Allergrootste hit, ga ik je even een stukje van laten horen. Ja. Een nummer waar Rex het ereburgerschap van Mexico City mee gekregen heeft. Fiesta Mexicana, ook wel bekend als Hossa, Hossa.
Hossa, 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 Hossa.
Fiesta, Fiesta Mexicana. Heute geb ich zum Abschied für alle ein Fest. Fiesta, Fiesta Mexicana, es gibt viel Tequila, der glücklich sein lässt. alle Freunde, sie sind hier. Feier noch einmal mit mir, wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana, weil ihr dann den Alltag, die Sorgen schnell vergesst. Ossa, 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 ossa.
Zo. Ja.
Nou, een hoop vrolijkheid, maar Cultipedia zou Cultipedia niet zijn als er natuurlijk niet ook een hele zwarte kant aan het verhaal zat. Want die Rex Gildo die heeft eigenlijk zijn hele leven lang een heel ingewikkeld dubbel leven geleid. Zijn officiële biografie staat echt vol met nonsens. Die is van A tot Z verzonnen. Begint er al mee met dat zijn moeder operazangeres was. En dat hij zelf als soort wonderkind op heel jonge leeftijd in een heel beroemd jongenskoor had gezongen. Was allemaal niet waar, was allemaal onzin. Hij had een vrij treurige jeugd. Zijn vader verliet het gezin al heel jong. Zijn moeder zat in een rolstoel, die had MS. Maar ja, dat is allemaal niet glamorous. Dat past niet bij de geweldige Rex Gildo. Wat natuurlijk ook helemaal zijn echte naam niet was. Het was gewoon een artiestennaam. Hij heette eigenlijk Ludwig Hirtreiter.
Okay, ja.
En iedereen die Duitsland een beetje kent, zegt bij het horen van die naam onmiddellijk, oh, die komt uit Zuid-Duitsland.
Oh.
Dat is een hele typische Beierse naam.
Hmm.
En Beieren, dat is het meest conservatieve, meest gelovige deel van Duitsland. Als Staphorst, Urk en Volendam in Duitsland zouden liggen, zouden ze in Beieren liggen.
Hmm.
Nou, dan snap je ook al, dat is niet de leukste plek om op te groeien en te leven als je homoseksueel bent. En ja, je begon het zelf al over. Ja, was hij dat? Ja, dat is de million dollar question. Hij is zelf nooit uit de kast gekomen.
Mm.
Hij heeft er nooit over willen praten. Maar iedereen die hem gekend heeft zegt, ja, dat was wel zo. Als je naar zijn graf gaat, dan heeft een heel klein grafsteentje. Daar staat alleen maar zijn echte naam op. L.F. Hirtreiter. En dan staat er nog een andere naam op. F.W. Miklij.
Hmm.
En die Fred Miklij, dat is een hele raadselachtige figuur. Daar bestaan bijna geen foto's van. Er is geen enkele foto waar hij en Rex samen op te zien zijn. Rex heeft in het openbaar nooit over die man gesproken. Maar ze zijn wel ongeveer hun hele leven samen geweest. Het is bekend dat Rex die Fred Miklij in München heeft leren kennen toen hij nog heel jong was. Mm. Nog lang voordat hij bekend werd. Er wordt ook wel gezegd dat die Miklij veel te maken heeft gehad met het succes van Rex. Dat hij zang- en danslessen heeft betaald. Hij heeft zich later ook als manager opgeworpen.
Okay.
En ze hebben gewoon heel lang samen gewoond. Terwijl Rex op een gegeven moment ook getrouwd was. Maar dat was waarschijnlijk toch echt voor de bühne. Hè? Hij is getrouwd met zijn volle nicht, met Marion. Daar heeft hij het grootste deel van de tijd niet mee samengewoond. Hij woonde op een boerderij, ergens in Beieren op het platteland.
Kinderen gekregen?
Ze hebben geprobeerd een kind te krijgen. Dat is op een miskraam uitgedraaid. Dus dat was ook geen succes. Maar het gekke is, zelfs in die korte tijd dat Rex en Marion samenwoonden, had die Fred Miklij ook een kamer in dat huis.
De huisvriend.
Ja, vaag.
Ja.
En het is ook wel een feit dat toen die Fred Miklij overleed in 1988, het daarna heel snel bergafwaarts is gegaan met Rex Gildo. En dat is echt heel ontluisterend geweest. Hij werd ouder. Hij probeerde uit alle macht zijn sexy Rexy-imago overeind te houden. Met veel bezoeken aan de plastisch chirurg en steeds meer ook aan de zonnebank. Hij kreeg op een gegeven moment echt een hele enge kleur. Het werd op een gegeven moment ook duidelijk dat hij al sinds de jaren 60 een pruik droeg.
Mm-hmm.
Het zingen en het dansen ging steeds slechter. Hij raakte ook aan de drank. Hij raakte verslaafd aan allerlei pillen. Zijn
optredens. Hoe oud was hij toen?
Was hij in de 50 toen dat gebeurde. Dus hij is geboren in 1936, dus in 1988 was hij 52. Zijn succes was afgelopen, er kwamen geen hits meer. Om de touwtjes aan elkaar te knopen moest hij allerlei flauwe snabbels aannemen. Optreden in bejaardenhuizen en op bedrijfsfeesten en meubelboulevards. En dat vond hij zo verschrikkelijk dat hij kon zich daar ook helemaal niet in geven. En hij deed ook helemaal zijn best niet meer. Zeker één keer heeft een organisator van zo'n feest hem na afloop voor de rechter gedaagd wegens wanprestatie. Oh. Omdat het was echt heel pijnlijk, omdat het gewoon echt geen goed optreden was.
Ach jee, ja.
Hij heeft wel in de laatste jaren van zijn leven nog een nieuwe vriend gevonden. Dat was een zekere Dave Klingenberg. Dat was een jongen die bijna 40 jaar jonger was dan hij. Die officieel zijn chauffeur en secretaris was. Maar hij liet hem ook bij zich intrekken. Mm-hmm. Ja, die Dave Klingenberg die heeft nooit meer een interview willen geven. Heeft nooit meer over Rex willen praten. De mensen die hem gekend hebben zeggen, het was een hele aardige jongen. Maar hij kon absoluut niet omgaan met de steeds grotere psychische problemen die Rex kreeg. Nou, op 23 oktober 1999 had Rex Kildo overdag een optreden op een meubelboulevard dat rampzalig verliep. Hij voelde zich niet lekker, hij zong slecht, dat ging helemaal niet goed. Toen hebben ze in de terugweg in de auto een enorme ruzie gekregen. Dave wilde eigenlijk wel weer een beetje van hem af. Die wilde een beetje zelfstandigheid. Rex wilde daar niks van weten. Nou, die ruzie is helemaal uit de hand gelopen. Voor de deur van hun appartement op straat hebben ze staan schreeuwen. Rex ging daar ook andere mensen bij betrekken. Hij was echt helemaal in de war. Mm. Binnen in huis heeft hij zich op een gegeven moment verschanst in de badkamer. En daar is hij op een gegeven moment uit het raam gevallen of gesprongen. Niemand die het weet. Het was van 2 hoog, dus echt een serieuze zelfmoordpoging kun je het niet noemen. Waarschijnlijk heeft hij gewoon in een soort hysterie iets drastisch willen doen. Is in het raam gaan staan en toch per ongeluk gevallen. Hij heeft het overleefd, nog 3 dagen in het ziekenhuis gelegen, waar de artsen vochten voor zijn leven. En toen heeft zijn hart het begeven.
En dat was wat een tragisch verhaal.
Triest einde voor een van de grootste Duitse sterren. En ja, natuurlijk toch weer het zoveelste voorbeeld van wat het met je leven doet wanneer je niet jezelf kunt zijn. Mm-hmm. En ik blijf het heel jammer vinden dat die laatste dans uiteindelijk toch voor Marie was. Mm-hmm. En niet voor Marius.
Dankjewel.
So strahlt die letzte Sonne, der Abend hat begonnen. Du gehst an mir vorbei, bye, bye. Und mein Herz fängt an zu schlagen, ich wage es nicht zu fragen, bist du heut für mich frei? Doch beim Tanz in der Taverne, im goldenen Licht der Sterne, da seh ich dich ein zweites Mal. Und wir haben uns gefunden, zu schnell vergehen die Stunden auf diesem Sommerball. Marie, der Tanz ist nur für dich. Lass uns schweben in Träumen, leben nur du und ich. Marie, der letzte Tanz wird nie vergehen, denn mit dir und dir ist ein Wunder geschehen. Dann sind alle schon gegangen, nur wir sind noch gefangen von unserem Glück im Kerzenschein. Dieser Ball ist fast zu Ende, komm, gib mir deine Hände, denn noch sind wir zu zweit. Hier, den Ring will ich dir schenken, denn du sollst an mich denken, bis wir uns beide wiedersehen. Heut hab ich mein Herz verloren und ich hab mir geschworen, ich lass dich nie mehr gehen. Marie, der letzte Tanz ist nur für dich. Lass uns schweben in Träumen, leben nur du und ich. Marie, der letzte Tanz wird nie vergehen, denn mit dir und mir ist ein Wunder geschehen. Tränen in deinen Augen, ich kann es gar nicht glauben, aber ich kann's verstehen. Tränen in deinen Augen, da hab ich dich gefragt, soll ich noch bei dir bleiben? Und du hast ja gesagt, Marie, der letzte Tanz ist nur für dich. Lass uns schweben.
geschehen. Denn mit dir und mir ist ein Wunder geschehen.
En daar was weer een plaatje naar keuze, zouden ze op de Groesbeekse Radiopiraat zeggen. Dit was Culti Culti, ik ben Robert Weijers en dank hierbij Wim Heldens, Maya Angelou, Jazz Relax Latin, Janis Joplin, Bert Boelaars, Mahmoud en Blanco, Mark Hesselink, de Clarabella, Gitte Hening, Rex Gildo en Lydia Til. Voor meer Culti Culti verwijs ik gaarne naar culticulti.nl, culti met de K van kansen. Al daar zijn alle eerdere shows kraakhelder terug te luisteren en kan er gezocht worden op gasten, perversies en culturele onderwerpen. Tot de volgende keer.
Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti. Culti culti, culti 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 culti.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl.
NVS Gay Station.